gemeente, na het amen van de Bijbellezing willen we straks zingen uit Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen, want groot is Heeren heerlijkheid. Het derde vers van Psalm 138, straks als antwoord op de Bijbellezing. En vanavond wordt onze aandacht gevraagd, geliefde gemeente, voor Genesis 18, de verschijning van de Heere aan Abraham en aan Sara, waarbij de belofte wordt herhaald dat ze een kind zullen ontvangen. En dit gedeelte sluit dan ook heel nauw aan bij dat hoofdstuk wat de vorige keer in de Bijbellezing in uw midden is behandeld, in Genesis 17. En daar hebt u toen ook stilgestaan bij die wonderlijke verschijning van de Heere. Die was hartverblijdend voor Abraham en Sara. En dat de Heere van zijn kant zo duidelijk heeft geopenbaard dat hij een bijzondere weg met Abraham wilde gaan, met het oog op zijn toekomst. Niet zozeer de toekomst van Abraham is in het geding, maar wat God van plan is te gaan volbrengen, ook door de dienst van Abraham en vanuit het volk dat uit zijn lendenen zou voortkomen. Abraham werd bij die gelegenheid ook besneden, ontving teken en zegel van het genadeverbond wat de Heere in Genesis 17 heeft opgericht. En die oprichting van het genadeverbond, dat sloot eigenlijk ook weer aan bij een eerdere ontmoeting en openbaring van de Heere die Abraham ten deel was gevallen. Namelijk die roeping die hem gegeven was. Nu al 24 jaar geleden. Maar de Heere komt erop terug, want hij laat niet één van zijn woorden onvervuld ter aarde vallen. En dan sluit dat daarop aan als de Heere aanvankelijk Abraham had verrast en vertroost met die belofte die zegt: ik zal u zegenen en u tot een groot volk maken. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dan komt de Heere daar op terug en sluit daarbij aan en spreekt majesteitelijk met goddelijk gezag: ik zal mijn verbond oprichten. Het sluiten van een verbond was niet ongebruikelijk in het Oude Oosten, maar daar waren altijd twee partijen bij betrokken die het samen eens moesten worden en die van twee kanten als het ware naar elkaar toe kwamen en dan met onderling goedvinden en op grond van onderlinge afspraken zo'n verbond, zo'n contract, zo'n overeenkomst met elkaar maakt. Maar hier is het anders. God vraagt niet: Abraham, ben je er ook mee eens en zou je je medewerking willen verlenen? God komt eenzijdig van zijn kant. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad naar u in hun geslachten. En er was nog helemaal nog geen nageslacht van Abraham. Maar niettemin, God kondigt dit alvast aan. Een verbond, dat wil zeggen, wij hebben samen een band. Een verbond, dit bindt ons samen. We zijn geen vreemden voor elkaar. Daar is een heerlijke verbintenis die van Gods kant nooit verbroken zal worden. Ik wil een bijzondere band met u, Abraham, aangaan en met uw nageslacht. Een band van liefdevolle zorg en trouwe bewaring. Een band die het kanaal wordt van de genade die ik aan de zondaar bewijs wil. Want deze verbondsrelatie, deze verbondsband, dat moet van begin af aan al duidelijk zijn, kan niet bestaan buiten het werk van de Messias om. En daarom, dat is nu die volgende godsopenbaring, daarom zal er een kind geboren worden. Dat heeft de Heer ook al in hoofdstuk 17 beloofd. Vers 16, want ik zal haar zegenen, Sara, en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Uit Sara. Niet Ismaël is degene die De lijn zal vertegenwoordigen van het nageslacht van Abraham, met wie God dat verbond aangaat. Maar uit Sara zelf zal een zoon voortkomen. En God zeide, vers 19 in hoofdstuk 17, voorwaar Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac. Dus is ook van tevoren al geopenbaard hoe dat kind zou moeten heten, Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. Isaac, dat betekent, God heeft mij een lachen gemaakt. God heeft mij in dit kind een vreugde gegeven die alle verstand te boven gaat. En u begrijpt, dit heeft alles te maken met de komst van de Messias in deze wereld. Daarvoor moest Isaac geboren worden uit zijn nageslacht later in de geschiedenis. Die grote zoon van Abraham, die tegelijk de zoon van God is, de Heer Jezus Christus. Wel nu, dan grijpen we even op terug dus op wat in Genesis 17 al was geopenbaard, omdat hoofdstuk 18 daar nou op aansluit. En nu is dit de samenvatting van het genadeverbond. Dat de Heere belooft, ik zal uw God zijn. Gemeente, daar zit eigenlijk alles in. Als je dit mag weten, voor jezelf, ik zal uw God zijn, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Als deze God uw God wil zijn, dan is hij door tijd nog eeuwigheid van u te scheiden. Dan mag je voor eeuwig voor zijn rekening liggen. Wat ben je dan gelukkig? Deze God brengt alles met zich mee in dat genadeverbond. En de kinderen zijn ook in dit verbond begrepen. Niet waar, dat zegt de Heer meteen erbij. En in deze tijd waarin zoveel mensen van kleur verschieten in reformatorische kerken en ineens een baptistisch standpunt gaan aanhangen, mag dat wel extra onderstreept worden. Dat genadeverbond zoals God het in het Oude Testament, en dat was echt niet alleen maar een verbond met Israël, omdat de Heere immers al had gezegd dat hij alle volken op het oog heeft, dan in dat genadeverbond zijn de kinderen mee betrokken. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad na u. Wel nu, dan is het niet moeilijk om die lijn door te trekken. Of nee, ik moet het anders zeggen. De Bijbel zelf trekt die lijn door, omdat we in Handelingen 2 de echo vinden van het woord uit Genesis 17. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn. Daar ligt de grond voor de kinderdoop. De doop, het teken en zegel van datzelfde verbond dat de Heere hier in het Oude Testament heeft ingesteld. En waar hij ook een teken bij heeft gegeven wat paste bij die oud-testamentische context. God brengt zijn verbond stapsgewijs dichterbij. Eerst in de belofte. Dan in de naamsverandering van Abram en Sarai. Hun namen worden veranderd in Abraham en Sara, vader van vele volken en vorstin. Dan in de instelling van de besnijdenis. Dat is ook weer een stap waardoor dat verbond van de Heere meer en meer zijn beslag krijgt, vorm krijgt, en de vervulling van dat verbond dichterbij komt. God heeft bij Abraham zijn verbond in zijn vlees gekerfd. Maar hoe rijk dat ook mogen zijn, zelfs dat is niet genoeg. Want het moet niet alleen in ons vlees gekerfd worden, het moet in ons hart gekerfd worden. Want de besnijdenis als teken van het verbond roept om de besnijdenis van het hart. Net als de doop een teken en zegel is, maar tegelijk roept om de innerlijke reiniging en de vernieuwing van het hart. Wel nu, dat is voor Abraham een buitengewone rijke ontmoeting geweest met de Heere zijn God, die dit verbond heeft ingesteld, die de belofte heeft gegeven, die het teken van het verbond erbij gevoegd heeft en hen beloofd heeft dat zij, Abraham en Sara, vader en moeder zouden worden, ondanks hun zeer hoge leeftijd. Wel, daar is voor Abraham veel om te overdenken. En zo treffen we hem eigenlijk aan in hoofdstuk 18, vers 1. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre als hij in de deur van de tent zat, toen de dag heet werd. Wat zat hij daar te doen in de deur van de tent? Hij zat ongetwijfeld te denken. Hij zat te mijmeren. Hij zat te mediteren. Wat is er veel om over na te denken? Wat is er veel gebeurd? Wat heeft de Heere rijke dingen laten zien? Wat een wonderlijke leidingen van God in zijn leven. Wat een heerlijke godsontmoetingen. Waar Abraham op kan terugkijken en waar hij over kan zitten mijmeren. Wat een dierbare belofte. En ik zou u en jullie vanavond willen vragen, zou je naast Abraham plaats kunnen nemen, bij wijze van spreken? Ik bedoel dit, hebt u ook nog iets om te overdenken? Zijn er nou ook van die dingen waar je nog eens op terug kan kijken in je leven? Hebt u ook iets waar je met verwondering aan terugdenkt en overpeinst? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Als u terugkijkt op uw leven, zijn er dan ook van die momenten dat God in uw leven heeft gesproken op zo'n manier dat u zegt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Vergeet geen van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. Hebt u wat om over terug te denken? Of hebben wij in onze jachtige tijd de kunst van het mediteren verleerd? Weten wij niet goed meer hoe je dat moet doen? Stil worden voor God. Tijd nemen voor meditatie, bijbelstudie en gebed. Het is in elk geval iets om te bewaren en te bewaken. Die stille tijd, die stille omgang met de Heer. Wel nu, zo zien we Abraham zitten in de opening van zijn tent, in de schaduw, want het is op het heetst van de dag. En zie, daar komen drie mannen aan. Nee, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Ze komen eraan. Ze zijn er ineens. En hij hief zijn ogen op en zag en ziet. Daar stonden drie mannen tegenover hem. Eigenlijk heeft hij ze helemaal niet zien aankomen. Ze waren er ineens. Waar komen ze vandaan? Dat is een raadsel. Waar gaan ze naartoe? Het is opmerkelijk dat deze mannen op het heetst van de dag reizen. Normaal gesproken doe je dat niet. Dan zoek je toch het liefst een plek in de schaduw op en wacht je tot de ergste hitte voorbij is om dan je reis te kunnen vervolgen. Wel nu, dat heeft dus al iets wonderlijks en iets mysterieus bijna. Dat deze drie personen daar ineens voor Abrahams neus staan. Op het heetst van de dag. Zeer ongebruikelijk. En haar oosterse gastvrijheid biedt Abraham hen onderdak aan en zet hen een maaltijd voor. Op dit moment nog niet wetend welk hoog bezoek hem ten deel is gevallen. En die gastvrijheid van Abraham, gemeente, daar zou ik eigenlijk ook even een kleine toepassing aan willen verbinden. Zo wil ik proberen dat vanavond te doen in deze bijbellezing. Het is niet helemaal gewoon een preek, maar ik wil proberen dit hoofdstuk met u te lezen en dan zo hier en daar wat toepassingen proberen te maken en lijnen te trekken ook naar ons persoonlijk leven vandaag. Maar dat punt van die gastvrijheid, dat moeten we niet wegwuiven en zeggen van nou ja, dat hoort nou helemaal bij die mensen in het Oude Oosten enzovoort. Dan hebben wij verder geen boodschap aan. Het is eigenlijk een van de mooiste en belangrijkste christelijke plichten. waar een rijke zegen aan verbonden is, de gastvrijheid. Niet voor niets schrijft de apostel in de Hebreeënbrief: vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. In feite is dat ook aan de orde in deze geschiedenis bij Abraham. Hij weet het op dit moment nog niet, maar hij gaat engelen herbergen. Ja, ten diepste de Heere zelf komt bij hem op hoog bezoek. Maar hebt u het zelf ook niet eens ondervonden? Als je gasten aan tafel had of aan mensen onderdak verleende, soms vanuit een ander land en van een andere cultuur en met een andere achtergrond en een andere taal en een andere huidskleur, en dat je toch een bepaalde herkenning met elkaar had in het geloof, dat er toch een bepaalde verbondenheid werd gevoeld en dat je van hart tot hart met elkaar kon spreken. Dat zijn eigenlijk hele mooie ervaringen, als iets van de gemeenschap der heiligen dan zichtbaar wordt op een heel verrassende manier. Daarom vergeet de herbergzaamheid niet, ook vandaag niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Abraham loopt op deze mannen toe, buigt zich diep voor hem neer en verzoekt hem dringend bij hem binnen te komen en de maaltijd te gebruiken. Vindt u dat maar niet een beetje overdreven, zoals Abraham dat doet? Dat hij dan, het is toch een herdersvorst, man van aanzien, man die bevelen kan uitdelen, man van statuur. En nu stapt hij op die drie vreemdelingen toe en hij buigt zich diep voor hen ter aarde. Ja, dat moet je natuurlijk met een korreltje zout nemen. Dat is die Oosterse. Dat hoort bij die Oosterse vormen. Dat je voor de vorm, voor de beleefdheid, je zo tegenover je gasten als het ware vernedert. Nee, gemeente. Dit is niet overdreven. Ik zou eerder willen zeggen, weerspiegelt deze handelwijze van Abraham niet iets van zijn innerlijke gesteldheid? Zegt het niet iets van de zielenadel van de vader der gelovigen? Vertoont hij niet iets van het beeld van zijn God en zaligmaker? En is dat niet het kenmerk van de ware christen, dat we het beeld gaan vertonen van Christus? Is dat niet wat we hier bij Abraham zien? Hij vertoont het beeld van zijn God en zaligmaker met zijn milde handen en vriendelijke ogen, die zijn bij hem van eeuwigheid. En Abraham heeft ook milde handen en vriendelijke ogen, en daarom nodigt hij deze mensen oprecht en welgemeend uit in zijn tent. Moet degene die de Heere heeft leren kennen niet tot zijn verrassing zeggen hoe welkom hij was bij God? Dat is toch een meevaller. Moet hij niet uitroepen hoe groot is uw goedgunstigheid? Wel, gemeente, dit is een punt waaraan we onszelf ook wel mogen spiegelen met de vraag of onze handel en wandel in de praktijk weerspiegelt wat we van de genade hebben geleerd. Schrijft de apostel niet in Filippenzen 2: dit gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. En welk gevoelen is dat dan? Dat hij zichzelf heeft vernederd, verootmoedigd, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En allen die in waarheid de Heere Jezus toebehoren, daarin zie je die gezindheid van Christus terug. Dat zien we hier ook bij Abraham. Wie er iets van heeft geleerd, die gaat net als de aartsvader diep buigen voor God en mensen, zich verootmoedigen en de ander uitnemender achten dan zichzelf. Dat kan trouwens ook een hoop narigheid voorkomen. Want als dit de gezindheid is die de harten vervult, dan krijg je niet gauw ruzie. Deze gezindheid brengt juist mensen bij elkaar. En zo gebeurt het ook in de tent van de aartsvader. Abraham had hem een beetje water en een stukje brood aangeboden en een plek om uit te rusten in de schaduw van zijn tent. Er staat in vers 4 dat toch weinig waters gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom en ik zal een beet brood slangen dat gij uw hart sterkt. En dan kunt u daarna uw reis vervolgen. Dus een beetje weinig water en een stukje brood. Dat is wat Abraham aanbiedt. Een plek om uit te rusten onder de schaduw van de terebint. Maar zo bescheiden als hij het voorstelde, zo royaal wordt het straks opgediend. Want er wordt een kalf geslacht. Teder en goed. Er worden koeken gebakken. Boter en melk wordt erbij gegeven. Het is een vorstelijk maal. Daar zien we ook iets in terug. Van die zielenadel van Abraham, die weerspiegelt de gezindheid die zo volmaakt leeft in het liefdehart van God. En ik kan het niet helpen om hier even in gedachten ook het heilig avondmaal bij te betrekken, gemeente. Want als het avondmaal wordt bediend, ja, als we kijken naar die tekenen van het avondmaal, dat is maar een klein stukje brood. En het is maar een eenvoudig slokje wijn. Maar tegelijkertijd kun je zeggen, wat wordt het hier royaal opgediend. Als daar geproefd en gesmaakt mag worden hoe goed de Heere is voor een in zichzelf verloren zondaar die alles heeft verbeurd en die met de nood van zijn ziel kwam vluchten tot die gewillige zaligmaker. Ja, dan is daar bij die eenvoudige tekenen van brood en wijn, als de Heilige Geest erin meekomt, verzadiging van vreugde voor zijn aangezicht. Tijdens de maaltijd of na de maaltijd komen de hoge gasten tot hun doel. Zij blijken dus niet zomaar willekeurige passanten te zijn. Ze zijn met een speciaal doel naar Abraham toegekomen. En het wordt gaandeweg in deze geschiedenis meer en meer duidelijk met wie we eigenlijk van doen hebben. Eerst is er sprake van drie personen die daar verschijnen bij Abrahams tent. Dan blijkt al snel dat één de hoofdpersoon is. En dan lees ik in vers 9, eerst in het meervoud, toen zeiden zij tot hem, waar is Sara uw huisvrouw? En hij zei, ze is hier in de tent. En dan ineens in vers 10, de omslag naar het enkelvoud. En terecht staat in onze Bijbelvertaling dat met een hoofdletter geschreven. En hij, eerst was het nog zij. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen. Ineens vallen die andere twee personen min of meer weg, althans die staan wel terzijde. En die ene persoon, die spreekt met gezag en majesteit. Want met het uitspreken van het ik zal, in vers 10, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. Daar moet het Abraham toch wel zijn gaan dagen. Als hij het al niet eerder had begrepen, welk hoog bezoek hij heden had mogen ontvangen. Want in dit ik zal klinkt opnieuw dat goddelijke gezag wat Abraham eerder had beluisterd uit de mond van God. En het komt ook inhoudelijk overeen met de belofte die de Heer had gesproken in hoofdstuk 17 vers 16. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. En nu dus, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara uw huisvrouw zal een zoon hebben. Dit is dus eigenlijk een aanvulling op die belofte die al in hoofdstuk 17 was gegeven. En de aanvulling betreft het tijdstip wat erbij wordt genoemd. Omtrent deze tijd des levens. Dus nu over een jaar, dan zal ik weder tot u komen en dan zal Sara een zoon hebben. Voorzeker, zegt de Heer. Voorzeker. Want daar klinkt dus de vastheid en de waarachtigheid van het woord van God in door. De goddelijke belofte is ja en amen. En dat staat er niet voor niets bij, gemeente. Want de Heere weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. En dat we er soms helemaal niet bij kunnen. Bij die belofte. Dat het allemaal mooi klinkt, maar toch voor ons eigenlijk op afstand blijft. En dat je daar niet die volle troost uit weet te putten. En dat heeft te maken met dat zwak geloof en met het klein geloof. En met het ongeloof. Hebt u daar misschien ook mee te strijden? Zo dikwijls misschien. Als u zit onder de prediking in de kerk. En dan is het net als voor je een etalage staat. Dat je zegt, wat worden daar dan heerlijke heilsgoederen uitgestald. En oh, ik kan me eraan vergapen. Maar helaas, ik kan er niet bij. Want ik heb ook geen geld om het te gaan kopen in die winkel. Het ligt in de etalage en ik druk mijn neus tegen de ruit. Maar verder kom ik niet. Daarom, om ons daarin te hulp te komen, spreekt de Heere dat voorwaar. Met dat voorzeker komt God de bestrijdingen en de aanvechtingen van het geloof tegemoet. Daar moeten we niet vreemd van opkijken, gemeente, dat het ware geloof wordt aangevochten. We moeten natuurlijk de aanvechtingen niet verheerlijken als het kenmerk bij uitstek, maar het is wel waar, tot onze verootmoediging zij het gezegd, dat het ware geloof nooit zonder bestrijding is. En wie wel zonder bestrijding is, die moet zich wel afvragen of er sowieso iets leeft van Gods genadewerk. Maar zie, tot onze bemoediging zij het gezegd, in de bestrijdingen krijgt Gods aangevochten kind een houvast aangereikt. In het voorzeker, voorwaar, voorwaar, zeg ik u. En daarmee wordt u teruggeworpen op de persoon, op de waarachtigheid van de persoon. Hier diep in het Oude Testament is dat de verbondsgod, de Heere, die zich al aan Abraham heeft geopenbaard als de Almachtige, voor wie er geen grenzen zijn aan zijn macht. En hij is ook de waarachtige, die nog nooit een van zijn woorden onvervuld ter aarde liet van. In het licht van het Nieuwe Testament mogen we hier de naam van de Heer Jezus invullen. Omdat immers die waarachtigheid van de beloften Gods die ja en amen zijn in hem verankerd ligt in zijn zoen- en kruisverdienst. Hier spreekt een God die niet liegen kan. Het is Gods trouw. De hulpverlening uit de hemel, als hij zegt voorzeker. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Dat is een onvoorstelbaar rijke belofte. Volgend jaar om deze tijd zal Sara een zoon hebben. Ik hoor geen misschien, ik hoor niet een wie weet, ik merk niks van slaag om de arm. Het zal waar en zeker zijn, want God spreekt. En Sara, die hoorde het, die stond daar achter het tentdoek. En ja, dat laat het geluid wel door, ze heeft het allemaal wel kunnen volgen. En ze dacht, niemand ziet me hier staan. En ze stond stilletjes mee te luisteren. Ze was misschien wel een beetje nieuwsgierig of benieuwd van, Wat is dit voor bezoek en wat hebben deze mannen te zeggen? En nu hoort ze haar naam noemen en dan spitst ze de oren nog meer. En dan hoort ze welke wonderlijke belofte hier klinkt. En wat is dan de reactie? En Sara lachte. Abraham nu en Sara waren oud, zegt vers 11. En wel bedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is. Weet u wat hier gebeurt? Sara lacht de Heere uit. Het is opmerkelijk dat het lachen van Abraham, waarvan we lezen in hoofdstuk 17, vers 17. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zei in zijn hart, zal een die 100 jaren oud is een kind geboren worden. En zal Sara die 90 jaren oud is baren. Dat lachen van Abraham niet wordt bestraft, terwijl het lachen van Sara wel wordt bestraft. En ook al kunnen wij dan dat verschil misschien niet precies onder woorden brengen, maar er zat klaarblijkelijk toch verschil in. En dat weet de Heere die de harten en de nieren proeft. Zou het verschil kunnen zijn dat het aan de kant van Abraham verwondering was en aan de kant bij Sara ongeloof? Zou het een verschil kunnen zijn, zoals het ook aan de orde was vele eeuwen later, toen de aankondiging van de geboorte van de voorloper van de Messias werd gedaan en de aankondiging van de geboorte van Christus, dat het bij Zacharias op ongeloof stuitte, die daarom al die tijd verder heeft moeten zwijgen totdat het kind geboren was, terwijl het bij Maria verwondering opriep? Het lijkt zo dicht bij elkaar te liggen, maar de Heere weet het verschil. En ook zo ook hier tussen Abraham en Sara. Maar gemeente, voordat we Sara veroordelen en boven haar gaan staan en zeggen, Sara toch, Sara, hoe heb je dat dan toch kunnen doen, zeg? Wil ik u vragen of ze in feite niet een punt heeft. Is die reactie nu zo heel raar? Wees nou eens eerlijk. Menselijk gesproken kan het toch helemaal niet meer. En medisch gezien is het toch onmogelijk. Een hoogbejaarde man, een onvruchtbare vrouw, die ook al niet meer menstrueert. Het is een onmogelijkheid in het kwadraat. En denkt u nou echt, en jij, dat jij anders zou reageren dan Sara? Moeten wij niet zo eerlijk zijn om te zeggen dat zij ons vertegenwoordigt? Dat wij eigenlijk hier ons eigen beeld te zien krijgen. Want hoe dikwijls kijken wij zelf niet naar de omstandigheden en naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden zoals wij die inschatten? Hoeveel moeite hebben wij zelf om ons geheel te verlaten, restloos en zonder bedenkingen en zonder jamaars, restloos te verlaten op een belovend God zonder tegenspreken en zonder bedenkingen? Sara staat dichter bij u en jou en mij dan je misschien voor waar wil hebben. En inderdaad, het is een onmogelijkheid aan de kant van de mens. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Als er straks een kindje geboren zal worden in de tenten van Abraham en Sara, dan zal niemand zeggen... oh, dat had ik wel verwacht, dat dat op een goede dag nog eens een keer zou komen. Wel, nee. Dan moet ieder toegeven dat hier wel zoiets wonderlijks aan de hand is, dat we dat aan God moeten toeschrijven. Aan Hem alleen. En dat is dus ook de bedoeling. Want in deze weg gaat de Heere nu plaats maken voor het wonder. En zo plaats maken voor de verheerlijking van zijn grote naam. Plaats maken voor zijn werk. Daarom spreekt God, vers 14, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Ter gezetter tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens. En Sara zal een zoon hebben. Een zoon. Staat niet een kind, dat nog een jongen of een meisje zou kunnen zijn, maar een zoon. Dat staat vast in Gods plan. En het is ook goed om erop te letten dat de Heere niet alleen maar belooft dat Sara een zoon zal krijgen, maar dat hij belooft, ik zal tot u wederkomen. De Heere zelf zal komen. Hij moet er ook aan te pas komen. Weliswaar niet op dezelfde manier als bij de wonderlijke ontvangenis en geboorte van Christus in de moederschoot van Maria, maar wel te vergelijken met de manier waarop de algenoemde Elisabeth zwanger werd van Johannes de Doper. God zelf heeft ook Sara kracht gegeven om zaad te geven, zegt Hebreeën 11 vers 11. Het hele vrouwelijke systeem van ovulatie en bevruchting en zwangerschap dat buiten werking stond in Sara's moederschoot is door goddelijk ingrijpen in werking gesteld. En boven alle menselijke verwachting en kennis en berekening uit is Sara zwanger geworden van een zoon. En hier zijn meer belangen in het geding dan alleen de persoonlijke familieaangelegenheden van Abraham en Sara. Het gaat om de verwerkelijking van Gods heilsplan. En dan moeten we verder kijken dan alleen de tijd waarin de aartsvaders leefden. Het gaat om de komende Messias. Uit Abraham en Sara zou een volk voortkomen. Het volk van Israël. Er ligt een wonder van God ten grondslag aan het ontstaan van het volk van Israël. Dat is niet zomaar te verklaren. En uit dat volk moet de zaligmaker voortkomen. Daar ligt ook een wonder van God aan ten grondslag. En hetzelfde moet ook gezegd worden ten aanzien van het werk dat die zaligmaker gaat volbrengen. Dat is ook een werk waarvan we moeten zeggen, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Want hij gaat een werk volbrengen waardoor het mogelijk wordt dat de heilige God verzoend wordt met een schuldig volk. Wie had het ooit kunnen denken? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij is die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Zo komt het tot het ontstaan van het volk Israël. Zo komt het tot de komst van de zaligmaker in deze wereld. Zo komt het tot het volbrengen van dat heilswerk dat het fundament is voor de verlossing van heel de kerk. Maar we moeten nog een stap zetten, gemeente. Want niet alleen wat betreft de verwerving van het heil, maar ook wat betreft de toepassing van het heil, is er een wonder van God nodig. Om onvruchtbare zielen vruchtbaar te maken. Om dode zondaren levend te maken. Om gesloten harten te openen. En op al die terreinen geldt nu, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Daarom kan het. Dat alleen geeft hoop. Ik weet niet of u en jij wel eens nadenkt over de vraag of u en hoe u zalig zou kunnen worden. Misschien zit u daar wel mee te tobben en te worstelen. Zie je op jezelf, dan stuit je op die onvruchtbaarheid en op die onmogelijkheid aan onze kant. Wij hebben door de zonde en schuld muren opgetrokken waar geen doorkomen meer aan is. Voor ons althans. Maar zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Met die uitspraak wil de Heere geloof wekken. Uw hart innemen. U in uw strijd te hulp komen. Zie nu eens af van uzelf. Maar zie nu eens op de Zoon. In de belofte van het evangelie. Hier in Genesis 18 al voorgesteld. De Zoon. Die door Gods hand in deze wereld is gebracht. De Zoon die in de volheid van de tijd, op de gezette tijd, de door God bepaalde tijd, gekomen is. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Deze belofte vraagt erom om als pleitgrond benut te worden in ons gebed. Opdat het ook uw belijdenis en beleving zou zijn tot uw diepe verwondering, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Nee, gelukkig maar. Daar staat de Bijbel vol van. En omdat we met zo'n God te doen hebben, is er nog hoop. O, dan gaat het zingen van binnen. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Daar moet de kerk van alle tijden het van hebben. Daar kan de Gods aangevochten kind het mee doen. Daar staat of valt het hele heilswerk mee. Omdat we met een wonder doet God te maken hebben, kan zelfs de grootste zondaar nog zalig worden. In de weg van geloof en bekering. Ja, geloof en bekering, dat heeft ook Sarah nodig. Het geloof in Sarah's hart is in deze geschiedenis ver te zoeken. Maar God gaat dat weer opnieuw opwekken en doen herleven. Daarvoor moet wel het ongeloof ontmaskerd worden en beleden worden. En vandaar dat de Heer in het slot van dit gedeelte Sara's lachen aan de orde stelt en dat bestraft. We weten niet of ze hardop heeft gelachen of zachtjes of stilletjes met de hand voor de mond misschien, maar hoe dan ook, hij heeft het wel gehoord. Laten wij dat ook maar steeds bedenken. Hij heeft het toch gehoord en gezien. Lees Psalm 139. Hij kent onze gedachten van verre al. Onze woorden als ze nog niet eens zijn uitgesproken. Onze begeerten. Hij weet het. Je kunt zelfs zondigen in je dromen. En in je fantasieën. Jij denkt misschien dat niemand het ziet. Als je op je zolderkamertje zit en je zit die sites op te zoeken, waarvan je zelf wel weet dat wat daar wordt geëtaleerd strijdig is met Gods wet. Hij ziet het. Hij heeft uw lelijke woorden gehoord, zelfs toen je ze, dacht je, net op tijd inslikte. Hij weet het. Hij kent en doorgrondt ons. En de Heere roept Sara ter verantwoording. Hij roept ons tot verantwoording. Want denk nooit dat God over de zonde heen leeft. Dat doen wij. Maar hij niet. Hij komt erop terug. Vroeg of laat. Laat. Dat kan ook te laat zijn in de oordeelsdag. Dat is voor u te laat. Maar vroeg, gemeente, het kan nooit te vroeg zijn. O, laat het heden zijn. Heden zo zijn stem hoort. Wat doet Sarah? Ook ze schaamt zich weg. Ze ontkent het. Sarah logende het zeggen. Ik heb niet gelachen. Want ze vreesde, ziet u. Ze vreesde ontdekt te worden. Het is allemaal heel herkenbaar. Of niet soms. Staan wij soms meteen klaar om onze zonde te herkennen voor God en mensen? Kijk maar eens wat er op een schoolplein gebeurt als kinderen ruzie maken of er gaat een bal door de ruiten. Ze worden ter verantwoording geroepen. Dat is het eerste wat ze roepen. En dan ze roepen het allemaal. Dat heb ik niet gedaan. Of een winkeldief wordt betrapt pas als hij geconfronteerd wordt met de camerabeelden die onomstotelijk bewijzen wat de man heeft gedaan. Moet hij toegeven en dan nog steeds niet van harte. Sarah probeert het ook te ontkennen en te verbergen. Maar is dat mogelijk? Tegenover een alwetend God en tegenover alziende ogen? Die zien nog scherper dan de scherpste camera. Daarom is het laatste woord niet aan Sarah, maar aan de Heere. Het laatste woord is, nee, maar gij hebt gelachen. En keer daar nou maar eens mee in tot jezelf, Sarah. Neem dat nu maar eens mee in je tent. En neem u dat nu ook maar eens mee naar huis. Want God moet ook in ons leven het eerste en het laatste woord hebben. Gemeente, nu mogen we inderdaad geloven dat het tot verootmoediging heeft geleid. Bij Sarah, tot geloof en bekering. Dat weten wij twee bronnen die we allebei in de Bijbel vinden. De eerste is Hebreeën 11, waar staat door het geloof heeft Sarah kracht ontvangen boven de tijd haars ouders om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard. Door het geloof. Het heeft toch weer gezegevierd. Het is weer opgeleid. Dat betekent, het ongeloof werd beleden en vergeven. En er wordt nieuwe hoop, geloof en liefde gewekt. De tweede bron waaruit we het weten is wat we lezen bij Isaaks geboorte. In Genesis 21. Dat komt nog een andere keer aan de orde, denk ik, in een volgende bijbellezing. Maar ik wil er toch even op vooruit grijpen. Omdat Sarah nu ook aan Gods kant mag staan. Want er staat beschreven, de Heere bezocht Sarah gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah gelijk als hij gesproken had. En Sarah werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. En dan vers 6. En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Eerst lachte Sarah zelf vanuit haar vlees en vanuit haar ongeloof. Maar nu zegt ze, God heeft mij een lachen gemaakt, een vreugde bereid. En al wie het hoort, zal met mij lachen. Nu staat ze weer helemaal aan Gods kant en mag ze delen in de vreugde van het heil, in en door dat geboren kind. En ziet u achter dit kind al niet de gestalte van het kind met een hoofdletter K? Ja, gemeente, het hoogbezoek in Abrahams tent leidt uiteindelijk tot de vreugde in God door Christus. Die het antwoord is op en compensatie biedt voor de hartelijke droefheid vanwege onze zonde. Want gelukkig als wij met onze noden, zonden en zorgen bij dit kind terecht mochten komen met een hoofdletter. Daar zult u Sarah bij vallen. God heeft mij een lachen gemaakt en al wie het hoort zal met mij lachen. Al wie het hoort, hoort u het? Al wie het hoort, ook vandaag. Al dat volk dat door de knieën ging bij dit kind zal lachen, zingen, in God verblijd. En dat is een vreugde die de wereld niet begrijpt en trouwens ook niet biedt. En die Gods kind niet meer zal willen missen. En die dat bovenal strekt tot de verheerlijking van God. En daar gaat het om, nu en eeuwig. Amen. Thank you.